Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn van harte welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waar in de wereld woont. En ook vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad, het onrecht, mij bestrijdt? Ik noemde u de versen 1 en 2 van Psalm 49. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 66, de versen 8 en 10. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid. De versen 8 en 10 van Psalm 66. Versen 1, 2 en 3 van op toonhoogte 179 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting zoals de Heer Jezus Christus ons die heeft gegeven. Woord voor ons geschreven, door God ingegeven. Gij ontdekt aan zonde hoe Gods recht geschonden, hoe hij wordt gehoond. Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen onverstoorbaar voort. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van op toonhoogte 179. We stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dit vatte de Heere Jezus samen tot een hoofdsom. Hij sprak: gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gaan we nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Woord, kom aan het woord. Dat hebben we zojuist zingend gebeden en biddend gezongen. Daarvoor zijn we toch samengekomen in deze dienst van het woord. Uw woord, o God, die leeft en regeert, die spreekt en van zich doet horen. We danken u ervoor dat u niet het zwijgen ertoe hebt gedaan, maar u hebt u uitgesproken. Van A tot Z, van Alpha tot Omega, van Genesis tot en met Openbaringen. En wat daarin vermeld wordt, het mag ons bemoedigen. Maar ook vermaant het ons. Ook zet het ons op ons nummer. Als we de 10 geboden zojuist hebben gehoord en we keken daarin alsof we in de spiegel keken, dan zat het niet goed. En dan gaat het er niet om of ons haar in de plooi zit, maar of ons leven recht ligt voor u. Of we gedaan hebben wat u van ons vroeg. Of we gedacht hebben wat u van ons vroeg. Of we gezegd hebben wat u van ons vroeg. En dan moeten we zeggen, nee. Wij hebben gezondigd. Tegenover u. Tegenover de naaste. Naar onszelf toe. Aan alle kanten tekortgeschoten. Er is niemand die een 10 voor de 10 geboden heeft gehaald. En dat maakt het wonder dan alleen maar des te groter. Dat we ook vanmorgen weer u onder ogen mogen komen in uw huis. En ook nu met de handen gevouwen en de ogen gesloten. En dan bidden we u, o God, om vergeving. Voor al ons overtreden. Of u het wil wegdoen. En of u het ons ook wil laten zien. Daar waar we niet overeenkomstig leven met wat u van ons vraagt. Met uw bedoelingen, met uw eer. Open daarvoor onze ogen. Open daarvoor ons hart. Doorwaai ons leven met uw woord en geest. En geef, Heere God, dat aan het binnenste ook buiten komt. En het buitenste van u in ons leven zo vat krijgt, dat het ook handen en voeten gegeven wordt. Ja, dat we er woorden aan geven tot eer van u. Geef, Heere God, dat we met elkaar hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert of op een later tijdstip via internet, dat we een gezegend samen zijn mogen hebben. Tot eer van u. En dat het ons inderdaad en vandaag en morgen weer opnieuw om u begonnen is. En om niemand anders. Dat vraagt van ons dat we afscheid nemen. Van heel veel zaken die ons misschien wel diep raken, maar ons ook o zo gemakkelijk in de weg staan. Om werkelijk voor de volle 100% bezig te zijn met u en de dingen van uw koninkrijk. Neem ook weg, Heere God, wat ons zou kunnen belemmeren om te luisteren, te spreken, orgel te spelen en te zingen. Zodat het alles uitloopt op u alleen, die te loven is. Hoor ons uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan samen uit de Bijbel lezen en vervolgen de geschiedenissen van Elia. En we lezen vanmorgen 1 Koningen 18 vanaf vers 16 tot en met 21. Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem, namelijk dat hij Elia had ontmoet en dat Elia onderweg is naar Achab. En Achab ging Elia tegemoet. En het gebeurde toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei, bent u degene die Israël in het ongeluk stort? Toen zei hij, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar u en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de Heere verliet en achter de Baals aangegaan bent. Nu dan, Stuur bode, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel met de 450 profeten van de Baal en de 400 profeten van Asjera die aan de tafel van Izebel eten. Daarop stuurde Agab bode naar alle Israëlieten en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen. Toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei: hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem na. Maar als het de Baal is, volg hem na. En dan de woorden die we vanmorgen in het bijzonder onderstrepen. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 115. De psalm die zingt over God en de afgoden. Versen 1, 2 en 5. Niet ons, o Heer, niet ons. Uw naam alleen zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. Nochtans is God het doel van onze lof. En het vijfde, maar Israël, vertrouw gij op de Heer. 1, 2 en 5 van Psalm 115. Gemeente des Heren, we kennen het gezegde denk ik wel. Dat luidt, spreken is zilver, zwijgen is goud. In dat korte gedeelte dat we samen hebben gelezen uit 1 Koningen 18... daar komen we allebei die dingen tegen. Spreken en zwijgen. En vreemd genoeg is er met allebei, met dat spreken, maar ook met dat zwijgen, is er iets mis. We gaan dat ontdekken. Vorige week, toen hebben we stilgestaan bij Obadja en Achab, die er allebei op uit gingen, ieder een kant op, om gras en water te zoeken voor het defensieapparaat. Voor het leger van Achab, de paarden en de muilezels die daarin dienden. En dan loopt Obadja tegen Elia aan. En Elia die zegt dan tegen Obadja, zeg maar tegen Achab dat ik er aankom. En Elia die maakt zich dan ook klaar om een ontmoeting met Achab te hebben. Alleen wanneer Achab die boodschap van Obadja heeft gehoord, Elia komt eraan om u te bezoeken, dan kan Achab geen moment meer wachten en gaat Achab Elia tegemoet. Het heeft nu al zo lang geduurd, eindelijk heeft hij hem gevonden en nu zal hij hem. En toen Achab Elia zag, zei Achab tegen Elia. Ja, ik weet niet wat u dacht dat er gezegd zou gaan worden. Maar dan zou je verwachten dat er toch een spreker komt dat zilver is. Dat er iets. He, eindelijk hebben we je. Maar het blijkt nog minder dan blik te zijn. En het is nog verroest ook. Wat Achab tegen Elia zegt. Hoe dat zo? Nou, omdat Achab aan Elia vraagt, hè, en dat is dan zo'n slordige 3 jaar nadat ze de vorige keer elkaar hebben ontmoet, dan vraagt Achab aan Elia, terwijl Elia dus de vorige keer tegen Achab heeft gezegd, zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, het zal niet regenen, er zal geen dauw komen. En dat kwam hard aan, reken erop. Dat werd een ramp gewoon weg. En dan nu na 3 jaar vraagt Achab aan Elia, ben jij nou degene die Israël in het ongeluk stort? Wat is dat voor een vraag? Dat is eigenlijk een vraag die een leugen in zich heeft. Dat is een vraag die wil overbluffen. Dat is een vraag die even de verhoudingen wil tekenen. Achab die uit de hoogte tettert en toetert naar Elia toe. Ben jij nou degene die Israël in het ongeluk heeft gestort? Achab probeert Elia zo te overtroeven, de baas te zijn, terwijl die laatste woorden van Elia, gesproken over die periode van droogte, daarin bleek toch duidelijk dat Elia Achab de baas was. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat God in de hemel, Baal op de aarde, de baas is. Alleen dat moet je wel willen zien. Wie er nu werkelijk regeert. Wie het nu werkelijk voor het zeggen heeft. En dat moet je ook steeds weer opnieuw willen ontdekken, durven ontdekken. En je daaraan dan ook toevertrouwen. En je ondertussen ook bekeren, afkeren van al datgene wat van de Allerhoogste afleidt. En je dus niet langer groot voordoen en uit de hoogte doen. Door te zeggen, ben jij nou degene die Israël in het ongeluk stort? En dat is moeilijk voor Ahab, dat blijkt hier wel. Dat is misschien wel onmogelijk voor hem. Ja, voor wie eigenlijk niet? Want dan moet je van je troon af. En dan moet je van je afgoderij af. En dan moet je van je eigen gekozen weg weg. En daar niet meer naar terugkeren. Ik geef me zomaar niet gewonnen hoor. Ik probeer zo lang mogelijk en zo ver mogelijk en zo hoog mogelijk. Bij Ahab komt dat hoge woord eruit. Ben je daar? Zo, jij die Israël in het ongeluk stort. Was het nou inderdaad zo gesteld? Of moeten we de zaak omkeren? He, omdat Ahab de boel op zijn kop zet. En eigenlijk antwoordt Elia dan ook in de zin van... hij zegt zoiets van, nou wat je zegt, dat ben je zelf. En dat doe je zelf, Ahab. Elia heeft Israël niet in het ongeluk gestort. Ook niet door het oordeel dat hij in Gods naam moest uitspreken. Maar het zit hem in die Ahab. Het zit hem ook in zijn voorvaderen. Ja, voor Ahab komt dit natuurlijk heel ongelegen. Elia die daar komt om droogte aan te kondigen. Terwijl die toch graag regeert over een land en een volk vol welvaart en vrede en overvloed en rijkdom. En dan komt daar deze dwarsligger. Die spreekt over afgoderij. En die spreekt over zonde en over schuld en over straf. Maar wat je ook hier weer merkt is dat Ahab zijn hoofd niet buigt onder het oordeel van God. Ahab weigert niet om terug te komen, om zich te bekeren. En eigenlijk blijkt wel dat hij van die 3 jaar, dat het nou ondertussen niet regent en er geen dauw is, dat hij daar niks van geleerd heeft. En laten we gewoon maar eerlijk zijn naar elkaar toe. Voor mensen die graag de regie, de touwtjes zelf in handen houden voor hun eigen leven. Voor mensen die niet willen luisteren naar het woord van God en hem gehoorzamen. Ja, voor die is het woord van God steeds weer een stevige stoorzender. Lastig. Als je er niet toe bereid bent om te vragen, telkens weer te vragen, spreek Heere, uw knecht luistert. Wat is uw wil? Wat is uw weg? Wat hebt u ook alweer gezegd? Ja, dan komt de Heere God om zo te zeggen in je leven als iemand die danig dwarsboomt. En je wel een strobreed in de weg legt. Voor heel veel mensen hè, is het evangelie vandaag de dag een soort levensverzekering. Voor een leven van rust en vrede. We zijn er. Rust en vrede met God. Vrede in je hart. Maar oh wee, als datzelfde evangelie, als datzelfde woord van God... Ik zeg het maar heel gewoon hoor. Een knuppel blijkt te zijn in het hoenderhok van je bestaan. In het hoenderhok van de kerk. In het hoenderhok van al je doen en laten. Want het evangelie breekt in. En het breekt ook af. En het breekt ook stuk. En het bouwt ook op. Maar het bouwt in ieder geval niet voort op zo zijn onze manieren. Dat zou wel mooi zijn trouwens, als dat waar was. Dat zou makkelijk zijn ook. Maar het is niet zo. Het is anders. Omdat God anders is, omdat Jezus Christus anders is. En daarom verandert het woord van onze God ons mensen. Of niet, dat kan ook als je je verhardt, als je er met je rug naartoe gaat staan. Als je je doof houdt, als je je groot houdt. Zo kon Agab dat doen bij Elia. Zo heeft later het Nieuwe Testament koning Herodes dat gedaan, bij Johannes de Doper. Zo gebeurde dat in Jezus' dagen. Dat Jezus het mikpunt werd van allerlei kritiek en ergernis. En Paulus was net zo'n man die met het getuigenis van de gekruisigde Christus heel het Romeinse Rijk op zijn kop zette. Luther was in zijn dagen ook zo'n onrustzaaier in de kerk en in Europa. Maar zeg nou eens eerlijk, hè, van wie moet je het eigenlijk hebben? Van God of van een afgod? Dat is steeds weer het dilemma, dat is steeds weer de vraag. Elia die zegt tegen Agab dat hij, Agab, de geboden van God heeft verlaten en achter die Baals is aangegaan. Daarom, maar niet Elia heeft Israël in het ongeluk gestort, geen denken aan. Je moet wel verantwoordelijkheid durven nemen. En dan het opmerkelijke is dat Elia geen verdere discussie aangaat hier met Agab. Maar hij is Agab de baas. Heel wonderlijk, heel vreemd. Want hij geeft Agab een opdracht. Hij commandeert Agab. Er moet hier een grote vergadering komen op de berg Karmel. En dan moet je eens erop letten waar die vergadering dan uit bestaat. Alle Israëlieten, haal ze maar uit de heggen en de steggen. Laat ze komen. En vervolgens ook die 450 profeten van Baal. En dan ook nog eens een keer 400 profeten van Asjera. Zeg maar het vrouwtje van Baal. Een godin van de vruchtbaarheid uit Kanaan. En je schrikt je toch een ongeluk als je leest wat er dan gelijk daarachteraan geschreven staat. Dat die honderden profeten, geïmporteerd uit het buurland, die eten van de tafel van Izebel, de koningin, de vrouw van Agab. Waar het gewone volk, Jan en alleman, krepeert van de honger. Daar is het leven aan het hof een feest. Hoe bestaat het? Maar daar gaat verandering in komen. Ze worden binnenkort tot ter verantwoording geroepen. Daar, op de Karmel. En daar wordt dan ook het volk de vraag gesteld: hoe lang denken jullie nog zo door te kunnen gaan? Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Is het nou God die je aanbidt of is het Baal die je dient? En dan komt dat typische vervolg. Dan komt er weer geen uitgebreide discussie. Nee, dan komt er ook geen minder uitgebreide discussie. Maar dan wordt het stil. Stil. Het volk antwoordde Elia niet één woord. Hoe kan dat nou? Wil je nou voor God gaan en dien je hem en eer je hem en geloof je hem of ga je voor Baal? Zeg helemaal niks. Hoe kan dat nou? Voelen ze? Voelen ze dat hinken? Of snappen ze het niet? Kan ook. Wat vraagt hij nou? Hinken? Wij? Twee gedachten? Twee goden? Of zijn ze gewoon doof? Kan ook. Dan kun je ook niet antwoorden. Of weten ze het niet? Willen ze het misschien niet weten? Het blijft in ieder geval angstig stil. Maar let erop hoor. Niet reageren is ook reageren. En een stilzwijgen, dat kan heel veelzeggend zijn. Misschien kun je ook nog zeggen, ja, is dit wel laf, hè? Door niet te reageren en te communiceren. Alsof je je hult in een mantel van onwetendheid. Maar zeg dat dan, dan zeg je nog wat, dan laat je nog wat van je horen. Aan het begin zeiden we het, hè, zwijgen is goud. Of moeten we dat gezegde iets inkorten? Door er één letter van af te halen. Dat weten de kinderen ook. Als je uit het woord goud die ene letter U weghaalt, wat hou je dan over? God. Met een kleine G. Zwijgen is God. Want men kiest niet en men heeft zodoende altijd nog wel een God achter de hand. Je zou kunnen zeggen, men speelt hier maar op safe. En zo werkt dat natuurlijk. Als je gezonde verstand zegt van dat je nooit alles op één kaart moet zetten. Want als die ene kaart je een keer in de steek laat, en dat gebeurt onherroepelijk een keer, dan heb je helemaal niks meer om op terug te vallen. Dan ben je reddeloos verloren. In een ziekenhuis, daar hebben ze altijd een noodaggregaat. Een heel groot ding om het ziekenhuis toch van stroom te voorzien, mocht de stroom ooit eens uitkomen te vallen. Nou, hier ook, zwijgen is hun God. Als de ene God hen in de steek laat, hebben ze nog wat anders. Kunnen ze overschakelen op de andere God, op de andere goden. En die moet je achter de hand hebben voor geval van nood, om in ieder geval toch nog weer verder te kunnen. En die moet je ook te vriend houden. Zodat je blijft. Men kiest niet, hè? Hoe lang hink je nog op twee gedachten? Men kiest niet, maar men deelt. Wie zwijgt, stemt toe. Maar dan zul je toch ook door schade en door schande moeten leren dat al die andere goden, zoals we zongen uit Psalm 115, weliswaar een mond hebben, maar ze spreken er niet mee. Ze zijn door onszelf gemaakt en ze worden door onszelf in het leven gehouden. Maar wat denk je dan van de levende God? Die Heere is en Heere heet. Ik ben die ik ben. De betrouwbare. Die woord houdt. Die een verbinding, een verbond met jou is aangegaan. Ik maak een sprong van het Oude naar het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Testament geldt diezelfde exclusiviteit ten aanzien van de Heere Jezus Christus. Hij en Hij alleen. Hij is de enige middelaar tussen God en ons mens. Hij is de enige verlosser. En onder de hemel is er geen enkele andere naam waardoor wij zalig moeten worden dan die van Jezus Christus. Er is er maar één lastige. Daar zit men moeten doen. In een wereld waarin het wemelt van de goden en van redders. En het wordt je vandaag de dag verkondigd. En de andere godsdiensten die gefabriceerd worden. En die je wegen naar verlossing willen bieden. En naar geluk. En wat nog allemaal niet meer. Ach, en allerlei stromingen die ze zijn best wel bereid om goede woorden over de Heer Jezus Christus over te nemen. En in te passen in hun systeem. Maar er wordt geweigerd om hem te aanvaarden als enige verlosser. God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Nog steeds blijkt het evangelie haaks te staan en in te haken op ons mens zijn. Paulus die schreef daarover dat de boodschap van die gekruisigde Christus is voor de Joden een ergernis, een struikelblok. Men heeft wat anders achter de hand om mee door het leven te gaan en vrolijk en wel te zijn. Maar wat is dat voor u? Wat is dat voor jou? Wat is dat voor mij dan? Voor de Grieken was het een dwaasheid. Ze lachen erom. Wat is het voor ons? Die ene naam. Jezus Christus en die gekruisigd. Hinken op twee gedachten. Hinken op twee of meerdere goden. Het komt zo vaak voor. Maar wat doe je? Kies je? Of deel je? God wat, de wereld wat, God wat en de horoscoop de rest. Op zondag een uur voor God, de rest voor jezelf. God en nog een geldgod. God en nog een lustgod. God en de ik, God. God en de tijdgeest. Je kunt het zo krom niet bedenken of binnen de kortste keren hebben deze dingen je te pakken. Het moet voor Elia heel confronterend zijn geweest, zo'n zwijgende massa voor zich. Honderden, duizenden. En hij zet ze maar wel voor de keuze. Ze staan hier op een tweesprong. Je moet kiezen, niet delen. Een pijnlijke vraag dan ook die hier gesteld wordt. Pijnlijke keuze die gemaakt wordt. Maar het meest pijnlijke is misschien wel het antwoord. Dat er niet geantwoord wordt. Dat er niet gekozen wordt. Ach, daar praten we niet over. Godsdienst houden we maar voor onszelf privé. Dat moet iedereen toch voor zichzelf weten. Ja, en ondertussen leef je vanuit een compromis. Ach, je wilt best godsdienstig zijn, maar ondertussen ook graag doorgaan op dwaalwegen. Hier spreekt in feite God, bij monden van Elia. Het volk zwijgt. Denk dan maar eens over na, wat zou ik gezegd hebben? En wat zeg ik elke dag weer opnieuw? Want elke dag weer opnieuw heb ik aan het woord te komen als het gaat om die God. Want het kan toch niet zo zijn, nu weer eens wel en dan weer eens niet. Net hoe het uitkomt, net hoe ik me voel. Even verderop, en we komen daar beleven en wel zijn best terug. Staat er in 1 Koningen 18 een altaar. Je zou kunnen zeggen dat altaar dat daar gebouwd wordt door Elia, dat wijst als het ware heen naar het altaar dat er gestaan heeft op Golgotha. Op de Karmel daar spreekt God en zwijgt de mensenmassa. Op Golgotha spreekt Christus en daar zwijgt God. En Christus bleef spreken. Zelfs onder die voor zijn gevoel een gesloten hemel, totdat hij het gezegd had, het is volbracht. Over spreken en zwijgen gesproken. De Karmel is hier nog een tweesprong. Zeg het maar, God of de Baals. Maar op Golgotha, daar is deze ene weg naar de hemel geopend. In Jezus Christus. En een tweede weg is er niet. Vandaag de dag willen mensen graag Het vrije leven. Twee sporen beleid. Of misschien nog wel meer. Een heel rangeerterrein. En we doen niet onder. We willen niet minder. En we hebben onze aardige baals bij elkaar. Mammon is er ook zo één. En ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar het is wel zo dat welke God je ook dient, zo'n leven leidt je ook hoor. Dat is te merken aan je woorden, aan je daden, aan je doen, aan je denken. Baal, dat is een God zonder gebod. Ach, wel een God met bepaalde rieten, met bepaalde gewoonten, maar zonder een gebod. En daarom is de dienst aan Baal ook zo aantrekkelijk. He, zo van hijs je zeilen en Baal blaast zijn wind er wel in. En heb je in de gaten dat God aan het roer staat van je leven? En dat hij de koers uitzet, dat is wel het verschil hoor. Tot op de bodem. Wie de geboden van onze God verlaat, wie het woord van onze God verlaat, die levert zich automatisch uit aan allerlei andere goden. Terwijl God niet liever doet dan dat hij ons bindt aan zijn woord, aan zijn hart. Aan wat hij heeft gezegd en getoond. Wat zeg je daar nou van? Zwijgen, dat lijkt slim, hè? Want dan verspreek je je ook niet. Maar zwijgen is zo laf ondertussen. Wat is daar op jou, mijn antwoord? Niemand kan toch twee heren dienen. Of het is God, of het is de afgod. Calvijn die heeft ooit eens gezegd dat het hart van een mens een fabriek is van afgoden. Een voortdurende werkplaats waarin wij afgoden smeden. Dat is wat. Dan heb je heel wat in huis, hè. Dan heb je heel wat in je hart. Het wordt gevoed. Het wordt gevuld. Via je beeldscherm, je tv, je bladen, je gesprekken, je contacten. Wat je hoort en wat je ook weer terugzegt. Of zwijg je. Je hoort het aan, je denkt het jouwe ervan. Ik laat me niet kennen. Oh, is dat het? Ik laat me er niet over uit. Verwijdering bij God vandaan, dat brengt verwildering in je leven aan. Baal die leerde ons groeien maar en vooral niet snoeien. Dat gaat maar door. Maar het kan ook anders. Het moet zelfs anders. Weer tenminste werkelijk God aan zijn eer laten komen. God heeft het woord genomen. En telkens weer heeft hij het woord gegeven. Tot op de dag van vandaag toe. Dan moet daar toch komen een ere, een lofprijzen, een jubel en een dank. Nee, dat is echt niet te hoog gegrepen. Te hoog ingezet. Daar heeft hij recht op. Want deze God is onze God. Mijn God is de Heere in Jezus Christus. Hem aanbid ik. En geen ander. Amen. We zingen samen van op toonhoogte 189, de versen 1, 2 en 5. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal bij de zee, dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verward. 1, 2 en 5 van op toonhoogte 189. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u dat we tot u het woord mogen richten. In ons bidden, in ons danken, in ons zingen, in ons belijden. Bewaar ons ervoor, o God, dat we er het zwijgend door doen, om wat voor reden dan ook. Heere God, we bidden van u. Wilt u zo werken met uw woord in ons leven, elke dag weer opnieuw, dat we gevuld en gevoed onderweg kunnen zijn. En ook anderen daarvan meedelen. Omdat u ons daarin wijst. De enige weg tot het leven. En niet allerlei andere bouwsels en brouwsels om op te steunen. Omdat het ruïnes blijken te zijn. Heere God, we willen u vragen. Of u ook in ons leven die God wil zijn. Die ons telkens weer voor de keus stelt. En dat het leven geen delen is. Als het gaat om u en de goden, de afgoden. Heere, u bent uit op ons heil, op redding, verlossing, leven. En daar danken we u voor. En al het andere leidt af en brengt naar de ondergang. En daarom bidden we van u, laat ons niet hinken op twee gedachten. In de veronderstelling dat dat wel handig is en makkelijk. En dat we dan in ieder geval nog iets achter de hand hebben. We bedriegen onszelf. En dat doet u niet. Laat daarom uw woord telkens weer zoveel zeggingskracht hebben. Dat het ons overtuigt en dat we ons daaraan overgeven. Van dag tot dag, van stap tot stap. Want zonder kunnen we niet. Heere God, we danken u dat we in vrijheid tezamen mochten komen. Wij werden niet vervolgd of naar het leven gestaan. Zoals dat wel gebeurt en gebeurde in andere gebieden ter wereld. Waar christenen vervolgd worden. Waar christenen het onmogelijk wordt gemaakt. Om ook maar samen te komen, samen te zingen en te bidden. Te horen van uw grote daden. En toch gaan ze door. Geef hen volharding, o God. Niet omdat ze zelf zo sterk en stoer zijn. Maar vanuit u. Die de Almachtige bent. En laat uw getuigenis maar klinken. Zelfs in het meest diepe donker, in de duisternis. Heere God, we bidden u voor een ieder die ziek is of mankerende. Gedenk, o God, wie elders verblijven en verzorgd of verpleegd worden. We bidden u voor meneer Van Kleef in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. We bidden u voor Doreen Uil in Engelenburg in Veenendaal. Gedenk Sonja Hermsen die in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein verblijft. We bidden u voor Carola van der Brink in Siependaal. Geef licht in haar duisternis en wees een God van nabij. Gedenk Dirk van Inge in Wolfheze. We bidden u voor Stijnie van Eldik die thuis ernstig ziek is. Voor meneer Jan van der Vieren van de Arnoldus Jacobstraat die behandelingen ondergaat. Gedenk mevrouw Cornelissen in Elim. Heere God, en nog zoveel vele anderen die mankerende zijn, ziek zijn. Laat uw zorg hen tot een zegen zijn. En ook alle helpende handen om hen heen. Laat die gezegend worden. Omdat gemerkt wordt dat we gedragen worden en er niet alleen voor staan. We bidden u voor het oudere en alleenstaande werk waar we straks onze gaven voor mogen geven. Gedenk ook hen die op hoge leeftijd mogen komen, wat een zegen, wat een genade. Maar vaak ook geconfronteerd worden met gebreken en gebrekkigheden. Mensen die hulpbehoevend zijn, ontferm u over hen. En geef ook, als daar eenzaamheid is, dat we omzien naar elkaar en dat we elkaar niet vergeten. En dat we zo ook mogen zien op u die omziet naar ons. Houdt u de wereld in uw hand, o God. Gedenk het werk van zending en evangelisatie Ook dat mogen we met onze gaven gedenken. En geef dat zo uw boodschap voortgaat, ver weg en dichterbij. En daar schakelt u ons bij in, jong en oud. Omdat die ene naam zo belangrijk voor ons is, daar kan geen tweede tegenop. Laat ons daarvan overtuigd zijn en daarom niet zwijgen, maar spreken en zingen, belijden en jubelen tot eer van u. Heere God, we danken u dat er ook vanavond nog weer gelegenheid mag zijn om als gemeente samen te komen. Breng ons tezamen. U roept ons. En laat ons ook dan weer gevoed worden. Hoor ons, o God, uit genade alleen, onverdiend, in de vergeving van onze zonden, van ons hinken op twee gedachten of twee goden en maar niet kunnen kiezen en maar niet willen kiezen misschien. Om Jezus wil alleen bidden we het uit genade. Amen. We mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. Eerste rondgang is bestemd voor het ouder en alleenstaande werk in onze gemeente. Tweede rondgang voor de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het bouwfonds. Aan de uitgang treft u de bussen voor de GZB aan. Alles van harte aanbevolen. Ja, en dan gaan we zingen daarna van psalm 75 vers 1. Misschien wel een van de eerste psalmen die we leerden vroeger thuis of op school. Maar wel belangrijke woorden. U alleen. U loven wij. We zingen daarvan de versen 1, 3 en 6 van psalm 75. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.